Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit een psalm die ons deze dagen, denk ik, veel te zeggen mag hebben, psalm 91. Nu vers 1 en vers 3. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. De schrik des nachts doet u niet vlien, en de pest met welke snelle spoed ze mogen in duister waren, zal niet uw ziel vervaren. Psalm 91, het eerste en derde vers. Vanavond mogen wij belijdenis doen van het algemene en ontwijfelbaar christelijk geloof. En bij wijze van uitzondering wil ik dat nu doen met zondag 9 en 10 van de Heidelberger Catechismus over de voorzienigheid en de regering van God en de rust daarin. En laten we nazingen van Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Die God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Psalm 91, vers 5. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart geloofsbelijdenis met zondag 9 en zondag 10 van de catechismus als volgt. Wat gelooft u met de woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die de hemel en de aarde met alles wat erin is uit het niet heeft geschapen, en die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid dat nog onderhoudt en regeert, dat hij om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. Hij zal ook al het kwaad dat mij in dit jammertal toeschikt ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouwe vader. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde als mede ook alle schepselen, gelijk met zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en nog de zijn voorzienigheid onderhoudt, opdat we in alle tegenspoed geduldig, verwachtend mogen zijn, en dat we alle voorspoed dankbaar mogen zijn, en dat we in alles ons nog toekomen kan een vast vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we samen Gods aangezicht in ons gebed gaan zoeken. Heere, van u hebben wij beleden dat u alle dingen nog steeds onderhoudt en regeert, opdat het ons van uw vaderlijke hand toekomt allemaal. En allereerst, Heere, danken we u daarom, dat vanavond dit ene ons gegeven wordt en voortgang mag vinden. Ook dankzij de middelen van de techniek, de verkondiging van het lijdensevangelie in het midden van uw gemeente. Zoals hier nu in uw huis mogen zijn, of zoals er velen thuis, alleen, samen of als gezin, meeluisteren. U weet hoe een vreemde ervaring het is en voelt, Heer, met zoveel lege hoeken en gaten in de kerk zelf. En misschien dat we nooit eerder tevoren thuis een dienst zo op zondag hebben meegeluisterd. Maar u geeft dan toch maar, Heere, dat uw lijdensevangelie verkondigd mag blijven worden. En we bidden dan tegelijkertijd, Heere, wat er ook nog zou gebeuren en wat er nog te wachten kan staan, ontneem ons dat toch niet, Heere, de verkondiging van het lijdensevangelie. Meer dan ooit heeft de mensheid, de mens, hebben wij dat nodig. Ja, Heer, wilt u geven dat onze samenleving, onze landgenoten, er des te meer ontvankelijk voor mogen worden, door mogen worden. Dat alle dingen die gebeuren, tot een inkeer brengen. En ook ons des te meer doet beseffen, dat het erom gaat wie de Heere Jezus Christus voor ons is geworden is. We horen in alles wat er gebeurt uw voetstappen, Heere Jezus. Het zijn ook als bazuinstoten om uw komst aan te kondigen op de wolken. Heere, doe ons dat een bijzondere urgentie beseffen. Dat het een bijzondere haast geven. Opdat we in de tijd die u ons geeft, dat het evangelie verkondigd kan en mag worden, we ons ook werkelijk wenden tot u, de Heere Jezus Christus. We belijden u dat wij zo vaak onachtzaam, zelfs nonchalant, of met een zekere verachting, met uw dienst en uw evangelie omgingen in het verleden. Het zou verdiend zijn als het ons zou ontnemen, Heere. Maar wil dat toch niet doen, Heere. En geef ons ook vanavond dat het lijdensevangelie in zijn rijkte, in zijn rijkdom, in zijn diepte en hoogte bij ons binnen mag komen. Geef ons ogen van geloof om in de vernedering, in de allerdiepste vernedering van uw Zoon, zijn liefde te zien. Zijn onuitsprekelijke, onvergankelijke, onvergelijkelijke liefde. En geef zijn vernedering mogen ontvangen, de ene schat van genade na de andere. Dat we in zijn lijden een fontein van zegeningen mogen zien opwellen, Heer, en dat we het maar mogen indrinken, mogen ontvangen. Geef ons geloof, om het allemaal tot ons te mogen nemen, in te mogen drinken, te mogen ontvangen. We bidden daarbij, Heer, voor allen die er voor hun gevoel maar niet bij kunnen. Voor wie het te hoog, te rijk voelt. Die zich beproefd weten, aangevochten. Wilt u vanavond bijzonder hen zo nabij komen, Heer? U hebt ook gezegd dat u in alle dingen bent verzocht en aangevochten geweest, gelijk als wij. Heere, laat in het bijzonder allen die zich aangevochten weten, bestreden weten, u vanavond zo nabij weten, dat ze zich getroost, gered, verlost mogen weten. Zegen de voortgang van uw lijdensevangelie, ook onder alle volkeren der aarde. We dragen Marieke aan u op. We danken u voor de plaats die ze in Frankrijk vinden mocht. Voor de voortgang in de taalstudie en een gemeente om zich bij aan te kunnen sluiten. Gedenk haar ouders en gezinsleden, draag ook de thuisfrontcommissie aan u op. Bij de evangelisten in Roemenië, dominee de Meter en zijn vrouw en hun zoons. Bij Adriaan Stam en wil ook in dat land duistere machten verdrijven met de fakkel van uw evangelie. Ik wil met Wilhelmien van den Berg zijn, nu ze niet naar hun land van bestemming kunnen nog steeds. Maar laat uw werk voortgang vinden, ook in het huis van licht onder vele kinderen. Ik wil met Helene van den Berg zijn, ook in land zo vol spanning, juist ook in deze tijden. Bedank u voor mooie ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. En zegent u haar. Gelijke Thomas en Colby Roest en Tim. Wil ook in Thailand met hen zijn, dat ze daar hun plaats mogen vinden. Zich daar een instrument in uw hand mogen weten. Wees met allen die uit ons midden of uit gezinnen onder ons werden uitgezonden met hun familieleden. Laat uw evangelie de wereld overgaan, Heere. We beseffen zien meer dan een tijd geleden dat we in het laatste der dagen leven. En laat onder alle volken uw naam verkondigd, gehoord en geloofd worden. Om Jezus wil. Amen. Laten we allereerst lezen uit Matteüs 26, de versen 36 tot en met 45. Dat is de geschiedenis van de Heer Jezus in Gethsemane. Matteüs 26, vanaf vers 36. Gods woord spreekt daar aldus. Toen ging Jezus met hen, de discipelen, in een plaats naam Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neder, tot ik heen ga en daar zal geweend hebben. En met zich nemende Petrus en twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voorgaan zijnde viel op zijn aangezicht biddend en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is dat deze ding weg van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zei tot Petrus, kunt ge niet 1 uur met me waken? Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wij om ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En komend bij hem vond hij hen weer slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen. En wat een derde maal zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de uur is nabij gekomen en de zoon des mens wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Tot zover uit Matteüs 26. We lezen ook een paar verzen uit de eerste Petrusbrief, namelijk 1 Petrus 3. Dat is na Hebreeën en Jacobus, 1 Petrus 3. De versen 18 tot en met 20, 1 Petrus 3, vanaf vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In welke geest hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die geesten die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach de ark toebereid werd, waarin weinig als 8 zielen behouden werden door het water. Laten we dan verder bladeren naar zondag 16 van de catechismus. We hebben die nu bijna uitbehandeld. Het laatste vraag en antwoord nog, dat is vraag en antwoord 44. Zondag 16, vraag en antwoord 44. De vraag die luidt, waarom volgt daar over de Heer Jezus dat hij is nedergedaald ter hel? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat meneer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn hele lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, dat hij daardoor mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Let op drie dingen. Op zijn vernedering van de Heer Jezus. Dan op onze aanvechting. En de derde op de enige vertroosting. Zijn vernedering. Ten tweede onze aanvechting. Ten derde de enige vertroosting. Vernedering, aanvechting, vertroosting. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Ook vanavond zijn er de volgende uitgebreide afkondigingen voor u. Zij zijn weer ietsje gewijzigd aan aanzien van vanmorgen. Houdt u vooral ook de site goed in de gaten. Daar wordt per dag, als het nodig is, op aangegeven, altijd dingen veranderd moeten worden. Vanavond is het na de avonddienst jeugdvereniging. Voor het er nu voor staat, gaat de beleidingscatechisatie morgenavond ook door. En die zal zijn door de bovendiening van de oude school. Over de mannenvereniging wordt u nog nader geïnformeerd. De vrouwenvereniging gaat definitief niet door. Donderdagmiddag 14:30 hopen mevrouw en ik via de kerkradio, kerktelefoon, internet, een meditatie, orgelspel, dat doet mevrouw dan, en een stukje uit een boek te laten horen. Dit komt dan in plaats van de contactmiddag. Volgende week zondag 22 maart in Overend hoop ik 's morgens zelf voor te gaan, een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. De achterliggende gedachte is dat het hoe dan ook goed is om ons 4 keer per jaar voor te bereiden op een ontmoeting met de Heere. Over het al dan niet doorgaan van de avondmaalsdienst zelf op 29 maart, en zo ja, hoe dan, hoopt de kerk het nog een besluit te nemen. En in die avonddienst van zondag 22 maart hoopt dominee P.D. Theo uit Moordrecht voor te gaan. Voor aankomende zondag geldt tot nader orde de omgekeerde regel als vandaag, dus 's morgens worden gemeenteleden verwacht met de achternaam L tot en met Z, in principe u dus, en 's avonds met de achternaam A tot en met K, die dus nu thuis meeluisteren. Uw voorbeeld wordt gevraagd door de kerkvergadering van komende woensdag. De collecte wordt aan de uitgang gehouden, de eerste zak waar u langskomt is voor het steunfonds Horenbeek en Driestar, de tweede zak is voor de kerk. Alleen de torenuitgang wordt gebruikt. U wordt gevraagd bij het verlaten van de kerk onderling ruime afstand te houden. Tot zover de afkondigingen. Laten wij gaan zingen. Op zich zou psalm 88 een psalm zijn die inhoudelijk eigenlijk het beste past bij zondag 16. Maar omdat hij nu meer moeilijk zingt met zo weinig mensen, zingen we nu psalm 22, uiteraard ook een hele diepe psalm. De versen 1 en 7, mijn God, waarom verlaat ge mij? En vers 7, ze rukken aan met opgesperde mond. Psalm 22, vers 1 en vers 7. Zondag 16, vraag en antwoord 44 van de catechismus die als volgt luidt. Waarom volgt daar dat Jezus nedergedaald ter hel? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en me ganselijk vertroostte. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, waarin in zijn hele lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, dat hij daardoor mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Het gaat over zijn vernedering, onze aanvechting en de enige vertroosting. Gemeente hier in de kerk of thuis andere plaatsen meeluisterend. In de vernedering zien we de Heer Jezus in zijn liefde, hebben we al meer dan eens gezegd. We zien liefde in zijn ontvangenis en geboorte. We zien liefde in zijn kruisiging en lijden. We zien liefde in zijn sterven. Liefde was het, eindeloos groot. In zijn vernedering zien we ook zegeningen opwellen. Schatten, weldaden. De catechismus heeft het al genoemd vanaf zondag 14. Dat hij onze schuld helemaal bedekt. Ons eeuwige verdoemenis verlost. Ons van de vloek bevrijdt. De dood maakt tot een doorgang tot het eeuwige leven. En onze oude mens weer doden door zijn kracht. Uit de lijdensweg van de Heer Jezus straalt en fonkelt liefde en wellen schatten en zegeningen op. Het geloof ontvangt ze en vangt ze op zoveel het kan. En hoe groter het geloof, hoe meer het op mag vangen van die liefde en van die schatten en die zegeningen uit de vernedering van de Heer Jezus. Maar aan het einde van die vernedering van de Heer Jezus noemen de 12 artikelen die we doorgaans zonder s'avonds bereiden dan nog één ding. Namelijk dat hij is nedergedaald ter hel. Nou, als je het even op je in laat werken, is dat best vreemd dat het hier staat. Want je krijgt de indruk, als we vorige elementen hebben gelezen, dat die elementen eigenlijk een beetje op volgorde, op tijdsvolgorde staan. Ontvangen en geboren, ja, dat is eerst geweest. Daarna van jongs af aan heeft hij geleden. Daarna is hij gekruisigd, daarna is hij gestorven, daarna is hij begraven. En staat erachter nedergedaald ter hel. Ja, dat kan natuurlijk niet. Als Jezus na zijn sterven nog in de hel heeft moeten lijden, dan heeft hij natuurlijk nooit aan het kruis kunnen roepen dat het volbracht was. Want dan zou hij juist na zijn sterven nog het allerzwaarste hebben moeten doorstaan. De nederdaling tot de bodem van de hel toe. Dus ja, dat, in die zin voel je aan, dat kan niet op volgorde er zo achter staan. Maar hoe is dat dan wel bedoeld? Nou, er zijn twee verklaringen voor. Eén, die staat in de catechismus en die vind je in heel de reformatietijd. Nou, daar hopen we vanavond met elkaar bij stil te staan. De tweede verklaring, die hoop ik aan het eind van de preek te noemen, die kom je meer bij de vroege kerk tegen. En die stamt van 1 Petrus 3 af. Daar hoop ik aan het eind van de preek een stuk korter over te zijn. De catechismus en ook heel de reformatie, die vatten het zo op. In de zin van, dat je dus eigenlijk er één woordje tussen moet zetten. Ontvangen en geboren, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, kortom, nedergedaald ter hel. Als we zeggen willen, dat is eigenlijk de rode draad die door al die voorgaande elementen heen loopt. Al die elementen lijken een beetje alleen de lichamelijke kant van Jezus lijden te noemen. Kruisigen, lijden, sterven. Maar deze woordjes neergedaald wel geven heel duidelijk aan, in al dat lijden, daar zit ook nog een andere kant in en aan. Kortom, Hij is in al zijn lijden nedergedaald ter hel. Van lieverlee zou je kunnen zeggen, ja, zakte Jezus steeds verder in heel zijn leven en lijden neer, tot op de bodem van de hel. Tot dat moment aan het kruis, dat in de duisternis riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was hij op de bodem van God verlaten zijn. Dieper kan het niet, dat is de bodem van de hel. Moeten we ons even proberen, jij kan het nooit ten volle, proberen dat een beetje in te denken. Als iemand je verlaat, als iemand je in de steek laat, niks meer met je te maken wil hebben, doet ontzaglijk pijn. Als je zelf geen enkele aanleiding voor gegeven hebt, dan grieft je dat ontzettend. Maar er zijn twee dingen in dat verlaten, die het hier voor de Heer Jezus nog dubbel erg maken. Ten eerste als we ons afvragen, wanneer verliet God de Vader zijn enige geboren zoon? Wanneer was dat? Ja, toen hij aan het kruis heen. Met andere woorden, toen Jezus de vloek droeg van onze zonden en de toren Gods. Toen het in zijn ziel zuchtte en kermde. En hij schreeuwde om hulp. Toen op dat moment ging zijn vader afstand nemen. En verliet hij hem. Kijk, als iemand je verlaat terwijl je het prima maakt. Dan kun je al denken, nou ja, jammer dan, maar ik red me toch wel. Maar als iemand je verlaat, van je wegloopt, terwijl je in de grootste nood bent en je zucht en schreeuwt en kermt van pijn in alle opzichten, en dan gaat iemand juist van je weg en die verlaat je. Op dat moment. Ja, dat moet het voor de Heer Jezus verschrikkelijk gemaakt hebben. Juist dan wordt hij verlaten. Als hij al zo lijdt onder de vloek aan het kruis. En het tweede wat het dubbel erg maakt is, als je afvraagt, wie verlaat de Heer Jezus? Nou, door wie wordt Jezus in de steek gelaten? Kijk, als het iemand is met wie je verder niet zoveel hebt, nou, dan kun je denken, ja, hoe komt hij erbij? Dan kom je daar vaak wel weer overheen. Maar als er iemand verlaten wordt, met wie je je verbonden weet, die je lief hebt, aan wie je verknocht bent, dan raak je dat natuurlijk veel en veel meer. En hier wordt de zoon verlaten door zijn vader. En wat had de zoon zijn vader lief? Nooit heeft een kind zijn vader zo lief gehad als dat de zoon van God zijn vader lief had. Voor wie de nabijheid van zijn vader de adem en de zuurstof van zijn ziel en van zijn leven was. En hij verlaat hem nou. De zoon wordt verlaten door zijn vader. Op het moment dat hij aan het kruis hangt en zucht en kermt en steunt onder de vloek en de toren van God. Nou, dat kun je niet bevatten. Wat heeft nou onze schriftlezing daarmee te maken? Over Gethsemane. Dus ik kan zeggen, in Gethsemane, hè? Ja, daar liet de duivel Jezus daar zien dat hem dit allemaal te wachten stond. Ja, de dood. Ja, maar dat niet alleen, want er zijn vele martelaars. Heel rustig. Onverschrokken de dood ingegaan. Denk aan die 21 kopten op het strand die door IS onthoofd werden. Die zijn onverschrokken, onbevreesd de dood tegemoet gegaan. Ja, maar die Jezus ziet niet alleen de dood voor zich. Hij ziet die nederdaling ter hel voor zich. Hij ziet dat door zijn vader aan het kruis verlaten worden. Hij ziet als het ware een brandende tunnel voor zich. Ja, waarvan hij nog een meter of 10 verwijderd is. En elke stap brengt hem dichter bij de hitte en de gloed van die lange, hete, brandende tunnel. Dan hoor het in de evangeliën. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Dodelijk beangst. Voor die tunnel van Godverlatenheid van de hel, wat hij naartoe op weg is. Hij zegt dan zelf, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zat iets als eigenlijk van, mijn ziel is omringd, omsingeld door bedroefdheid. Ik kan er niet uit weg, ik kan er niet ontsnappen. Droefenis, benauwdheid omsingelt me en komt steeds dichter op me toe. En gebruik dan woorden, de Heer Jezus, die uit de vertaling die Jezus kende van Psalm 42 komen. Mijn ziel dorst naar God en buigt zich neer. En Jezus valt weer in zijn lijden terug, herkent zich in een psalm. Zijn droefheid is heimwee, dorst naar God, maar die wordt niet vervuld. Nog niet met een druppeltje. Zijn vader gaat hem verlaten, terwijl hij juist onder de zwaarste vloeken lijdt. Nou, als je dan zo dicht bij een brandende tunnel van vuur staat, dan kun je toch indenken dat heel je wezen terugdeinst om verder te lopen, of niet? En als je toch een stap dichterbij komt en je voelt het heter worden, dan ben je gelijk om weer maar twee stappen terug te doen. Maar de Jezus die valt op zijn knieën. En hij bidt, Vader, indien het mogelijk is, laat het voorbij gaan, maar niet mijn wil. De uwe geschiedenis. Laat me dan toch die tunnel dichter tegemoet gaan en ingaan, waar mijn lichaam en mijn ziel voor terugdeinzen. Maar Heere, dan zal ik het ingaan en er helemaal doorheen gaan, tot de volkomen nederdaling ter hel toe. Jezus, nedergedaald ter hel. En hij zei, toen hij het aanzag komen, mijn ziel is geheel bedroefd en zeer beangst tot de dood toe. Nou, uit deze vernedering trekken we twee lijnen. De eerste lijn die trek ik naar iedereen onder ons, hier of thuis. Nou maar zo, die onbekeerd is. Die Jezus niet lief heeft. En die nog ongered is. Dan ben je hier ook naartoe op weg. En van duur zijn we het allemaal. Dan zijn we hier ook naartoe op weg. Maar stel je nou eens voor. Dat je daar helemaal niet bang voor bent. En helemaal niet voor terugdeinst. Je leeft je leventje vrolijk verder. En je maakt je geen centje pijn en zorgen. Terwijl elke stap die je zet een stap dichter is. Op weg naar de Godverlatenheid van de hel. Dan ik Jezus vanavond zijn hand op je schouder. En hij kijkt je aan en hij zegt. Zie je hoe bang ik ervoor was. Kijk eens hoe ik toen geworsteld heb. Hoe kun jij nou gewoon rustig verder leven? Als je ook op weg bent naar de Godverlatenheid in de hel. O mens, ik weet wat het inhoudt om daar naartoe te moeten. Ik was er zeer beangst en ten dode toe bedroefd onder. Schrik toch wakker, mens. Besef toch dat je naartoe gaat. Hoe kun je nou zo gerust verder leven? Als je daar naartoe op weg bent. Jezus legt zijn hand op je schouder. Mag ik je smeken om wakker te worden? Mag ik je dringend verzoeken om te ontwaken? Als je nou mij ziet worstelen toen ik naartoe op weg moest. Ga jij dan zo onbedwongen, onbevreesd naartoe? bezin je toch en keer toch terug. Dat is de eerste lijn. Als die je geldt, laat hem tot je doordringen. De tweede lijn, die loopt naar allen die de Heer Jezus kennen mogen. Iedereen die de Heer Jezus in zijn hart heeft lief mogen krijgen, die tot hem gevlucht is en aan zijn voeten is neergevallen. Dan mag ik u zeggen, zo lief heeft de Heer Jezus je nou gehad. Dit heeft hij voor u overgehad. Wat was de verzoeking voor hem groot om terug te deinzen. Alles in hem deinsde terug. Zijn lichaam verlangde niet naar pijn. Zijn ziel deinsde terug voor God verlatenheid, voor die brandwil. Maar hij ging er toch doorheen. Waarom? Omdat hij u moest hebben. Omdat hij naar jou op weg wilde blijven. Dit had hij over. Voor zijn kerk. Waarom? Die prachtige woorden. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij droeg de toren God. En dat wilde hij. Waaronder ik eeuwig had moeten verzinken. Zoveel liefde. Voor een zondaar die het zelf verdiend had. Zoveel liefde. Liefde, zo ben ik verlost. Zo ben ik tot geloof gebracht. Hierdoor mag ik nu iemand zijn die vrede met God mag hebben. Door deze onpeilbare, eindeloze liefde van mijn zaligmaker. Die doorging tot in de nederdaling ter hel toe voor mij. Wat een verlossing, die te danken is aan de liefde van de heiland, tot in zo'n vernedering toe. Dat mag je nou echt liefde noemen, eindeloos groot. U weet nog wel, die draden beïnvloeden elkaar, hè? Die draad van de kennis van onze verlossing, die beïnvloedt de draad van het kennen van onze zonde en ellende. Want wat kan ik mijn zonde soms dan hier en ook voelen. Dat ik hem toch zo weinig lief heb. Is dat niet schrijnend? Dat mijn liefde voor hem dan soms maar zo'n heel klein, bijna uitgedoofd vuurtje is. Dat ik hem nog kan vergeten, nota bene ook. Wat is mijn gebrek aan liefde voor hem? Toch schrijnend en beschamend in het licht van zijn liefde voor mij. En die draad van dankbaarheid, die grenst er ook aan, hè. Wat is dit waard? Dat ik hem van harte zal dienen. Dat ik hem overal doorheen zal volgen. Hij is het zo waard. Dat ik mijn hele leven hem toewijd. Hem navolg. Zijn voetstappen druk. Een heel geloofsleven lang blijf ik het leren. Aan welke liefde mijn verlossing is te danken. Hoe schrijnend mijn gebrek aan wederliefde is. En hoe dat hij het waard is. Dat ik hem met al wat in me is hem volg en dien. Een levenslange les vanuit zijn vernedering. We zeiden, in zijn vernedering schittert zijn liefde. Heb ik geprobeerd iets onder woorden te brengen. Maar ook in zijn vernedering daar wellen ook schatten uit op. Zegeningen, vertroostingen. En daar gaat het nou verder over in antwoord 44. En het gaat nou om een zegen vanuit die nederlaag hel van de Heer Jezus. Die je vooral leert kennen en leert waarderen in tijden van aanvechting. Tweede punt van de preek. Onze aanvechtingen. Zo in antwoord 44 ook. Hè? Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen. Nou, wat is dat? Wat is dat, een aanvechting? Het hoort ook in de Bijbel zelf niet voor. Maar het vat wel samen wat je in de Bijbel tegenkomt. Wat ermee bedoeld, dat komt wel in de Bijbel voor. Nou, wat zijn aanvechtingen? Om te beginnen, aanvechtingen die komen van de duivel. Dat hoort bij elkaar. Aanvechtingen komen van de duivel. Het zijn aanvallen die de duivel op je geloof doet. Maar die heeft je nogal wat. En verschillende soorten ook. De duivel die kan je geloof aanvallen, bijvoorbeeld met verzoekingen. Hele leuke, fijne dingen je tegen laten komen, naar je toe laten komen. Waar anderen je voor vragen om mee te doen. Nou, zo kan de duivel je verzoeken. De duivel geloof ook aanvallen door vervolgingen. Dat je bedreigt met hele erge dingen die er kunnen gebeuren als je toch blijft belijden en toch blijft getuigen. Dan valt je met vervolgingen aan. Hij zou je ook kunnen aanvallen met wat ik nou maar verleidingen noem. In de zin van die mooie gedachte van, joh, maak je niet zo druk. Je leeft toch best aardig. Waar zou je je zorgen om maken? Maak je niet druk om bekering. En mensen als jij, het is wel niet volmaakt, maar dat loopt heus wel goed af. Dan valt je aan door verleiding. Maar ik kan je ook aanvallen door het tegenovergestelde van die verleiding. Door tegenovergestelde fluisteringen in je hart. Dat die je fluistert, influistert, het wordt nooit iets met jou. Het kan niet meer voor jou. Je hebt te lang gewacht. Je hebt te veel gezondigd. Je kan me net zo goed stoppen met bidden en het opgeven om te hopen en te vragen. Want voor jou zit de deur toch al in het nachtslot. Kijk, dat noemen we aanvechting. Dat is aanvechting. Dat is dus die aanval die de duivel op je geloof doet. Als die je influistert, stop er maar mee. Het kan toch niet meer voor jou. God wil je niet meer zien en hij ziet je niet ook. Hou maar op. Wat gebruikt de duivel daarvoor? Hoe probeert hij dat wijs te maken? Dat hij beter op kan houden omdat het toch niet meer voor je kan. Nou, hij is sluw tot en met. Dan maakt hij gebruik van dingen die eigenlijk God doet. Hij pakt het mes dat God wil gebruiken om je te opereren, te genezen. Maar datzelfde mes dat wil hij gebruiken om je dood te steken, te vermoorden. Ik ga een paar voorbeelden noemen. God geeft je door zijn Heilige Geest schuldbesef. Dat is een Bijbelse zaak. Je ziet je zonden. Denk aan Psalm 6, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143. De boetepsalmen. God laat je je zonde, je schuld en je zondigheid zien. Als een mes om daarmee je eigen gerechtigheid weg te opereren. Om het vertrouwen op jezelf, je valse gerustheid eruit te snijden. Maar dan pakt de duivel datzelfde mes, om zo te zeggen, om je ermee aan te vallen. Zie je wel, er is voor jou geen hoop meer. Je hebt vroeger te veel en te lang en te erg gezondigd. Je hebt pas nog heel erg gezondigd. En nadat je tot geloof bent gekomen, heb je nog weer gezondigd. En misschien heb je al de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Het is hopeloos. Kan niet meer. Veel te veel schuld. Die influistering is aanvechting. Nog een ander voorbeeld. God, die kan zijn geloven beproeven door zich een tijdje te verbergen. Dat kan doordat je hele erge dingen mee laat maken. Of doordat hij als je bidt helemaal niks van zich laat merken. Alsof God niet hoort, je voelt er niks van. Alsof de hemel dicht zit. Nou, denk aan psalmen. 10, 13, 22, 27, 30, 31, 69, 77, 88, 143. Dat God zich verbergt om je te beproeven. Dat is een mes waarmee God onze lauwheid, onze gezapigheid uit wil snijden en weg wil opereren. Onze oppervlakkigheid en slaperigheid. weg wil snijden. Maar de duivel die pakt dat mes dan en die fluit dan, zie je wel, God moet helemaal niks van je hebben. Hij hoort je toch niet, je merkt toch niks van. En je maakt een naar het andere mee. En God die bekommert zich niet meer om jou. Hij denkt niet aan je. Je kan wel stoppen met bidden. Aanvechting. Nog een derde voorbeeld, de schuldbesef. En Gods aangezicht verbergt. Ja, noemen wij het woord angst. Psalm 31, 18, 55, 56, 107, 116... Ja, wie zal zeggen waar angst vandaan komt? Ja, het is een emotie, het gevoel. Soms weet je zelf niet eens waarom dat je ineens zo angstig bent. Dat kan met de situatie nu te maken hebben. Dat alles om het coronavirus je angstig en bang maakt. Wat staat er morgen, komende week, allemaal te wachten? Luther werd vaak bang, omdat de duivel de uitverkiezing naar hem toe bracht. En die denken, je bent toch niet uitverkoren. Dus ja, bidden helpt toch niet meer, houd er maar mee op. En dan werd Luther bang. He, angst, zo ongrijpbaar, ontraceerbaar. Maar de duivel die gebruikt het. En zegt, je zal zien. Het is toch over en uit. Stop er maar mee. Aanvechting. Nou is het waar. Dat niet ieder kind van God evenveel aanvechting krijgt. Luther zegt, hou het even op naam van Luther. Als God je een groot en sterk geloof wil geven, dan laat hij je veel aanvechting meemaken. Zie maar ook zeggen, als je als Luther op een belangrijke positie van de kerk komt, krijg je vaak ook veel aanvechtingen toegemeten van God. En verder weten wij de reden niet, waarom de God de een meer aangevochten laat worden dan de ander. Maar hoe dan ook, als je nou aangevochten wordt, hè? Door je schuldbesef, van God zich verbergt of door angst. En je hoort iets van die influistering. Het is voor jou toch bekeken en over en uit. Ik kan niks goed met bidden stoppen. Wat dan? Nou, er zijn er twee reacties denkbaar. De ene is dat je denkt, nou ja goed, dan maar niet. Dan is er maar geen genade voor me. Dan maar geen eeuwig leven met God. Ik kan er niet wakker van liggen. Mijn leven leef ik toch wel. En ik heb genoeg andere dingen om druk mee te zijn en voldoening uit te halen en plezier in te vinden. Dan maar zonder hoop op God leven. Zou het? U voelt aan, dan is de bedwelming van de duivel al wel heel ver gegaan. Als aanvechting geen aanvechting meer voor ons is, maar berusting geeft en je niet ongerust meer maakt. Geliefd gemeentelid, ontwaak dan die slaap. En staat op uit de doden. Ontwaak uit die dodelijke rust. De andere reactie is, noem het maar, dat aanvechting voor je is. Het maakt je ongerust. Als dat toch eens waar zou zijn, God. Als er nou voor mij geen heil bij u is. Als er geen vergeving voor mij zou zijn. Heren, wat dan? Ik heb mezelf nog goed, zolang ik mijn verstand maar gauw eens heb nooit vergeten, denk ik. Eén keer op een middag, de laatste vakantiedag in Zuid-Frankrijk een keer. De laatste dag van onze vakantie was het. Dat je aanvliegt. God, als dat inderdaad voor mij niet meer kan. Ja, dan kun je één ding, kun je dat niet zeggen. Je kan er niet zeggen, heren, dat kan u niet maken. Dat verdien ik niet. Ik ben veel te goed om door u buiten gesloten te worden. Nee, dat kun je niet zeggen. Je kan alleen maar zeggen, de aanvechting, heren. Ik heb het nog verdiend ook. Dat leert God je ook in de aanvechting. En door de aanvechting heen. Heer, u hebt wel 1000 redenen aan uw kant om nooit meer met mij te maken willen hebben. Dat deed God je ook in de aanvechting. Echt waar. Maar, in de vernedering van de Heer Jezus ligt dan wel je enige vertroosting ten derde. Luid aan de 44. Dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij vertroostte, dat de Heer Jezus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Want in die benauwdheid van mijn aanvechting kom ik nou precies de Heer Jezus tegen. Want daar is Jezus nou ook geweest. In die aanvechting. Dat het niet meer voor hem kon. Dat er maar één weg voor hem over zou blijven. Naar die brandende tunnel. Van de Godverlatenheid der hel. Daar is Jezus nou ook geweest. En daar kom je de Heer Jezus tegen. Die vanavond een hand op je schouder legt. En die zegt, ik weet wat dat is. Ik weet wat jij voelt. Als je aangevochten wordt met de gedachte, het kan niet meer, het is over, het is uit. Je moet voor eeuwig God zeggen, ik weet wat je dan voelt. Ik weet wat dat is, zegt hij. Want ik ben die hoge priester, Hebreeën 4 vers 16, die in alle dingen is verzocht geweest. Aangevochten geweest, net als u. En daar kruist Jezus je pad. En hij weet wat het is om te denken. Ik kan er beter mee ophouden, het kan niet meer, het helpt niet meer. En het is toch over en uit. Daar kom je Jezus tegen, of daar komt Jezus u tegen. En die zegt, hij legt een hand op zijn en die zegt, ik weet wat je voelt. En kijk eens, ik ga vanuit Gethsemane die tunnel in en door. Ik ga dit pad verder af, tot op de bodem toe. En daarom mag jij terug. En daarom mag jij terug. Jij mag vanuit jouw Gethsemane terug naar Jeruzalem. Terug naar het Vaderhart. Terug. Naar een verzoend, barmhartig en genadig God. Als je Jezus zo ontmoet. Vanaf wanneer dan ook in je leven. Als je Jezus zo in je aanvechting tegenkomt. Ja, dat is onvergetelijk, hè? Toch? Dat is onvergetelijk. Dat vergeet je van zijn levensdagen, van je geheugen mag houden. Vergeet je dat van je levensdagen niet meer. Hij gaat verder. En ik mocht terug. Dat ik mij verzeker en vertroost. Dat mijn Heere Jezus Christus mij van de helse smarten en angsten verlost heeft. Hij is er voor mij naartoe gegaan. Hij heeft ze voor mij doorgemaakt. Hij is er voor mij in en door gegaan. Hij voor mij, opdat ik nooit meer die kant op zou hoeven. Dat ik me vertroosten en verzekeren mag in mijn aanvechting. Ja, maar, gaat vak, hè? Ja, maar, mag ik dat wel geloven? Wil Jezus mij dan wel ontmoeten? Wil hij mij dan wel zien als ik aangevochten word? Zou dat niet heel veel mensen kunnen gelden, maar mij misschien niet? Hoe weet ik dat ook Jezus mij ontmoeten wil? In het Gethsemane van aanvechting. Want ik voel het helemaal niet. Ik heb er geen emotie bij en ik merk het niet. Nou ja, dat hoeft ook niet. Dat mag ik dan al verlangen, maar dat hoeft niet. Je hoeft er geen gevoel bij te hebben. Als je het woord maar bij hebt. Als je de belofte maar bij hebt. Die geven het aan. De belofte van de schrift, die zeggen het. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij te redden. Hij is gekomen in de wereld om zondaren, ook wanhopigen, zalig te maken. Hij heeft in het verbond verzekerd, in de kinderdoop bevestigd. Ik zal u tot een God zijn. Hij wil ook jou in Gethsemane ontmoeten. Nou, en daarin mag je schuilen. Daarin mag je vluchten. Luther die zegt, de aanvechting, hè, die is als een roofvogel. Een havik, of een aal, of een valk, hè, wat voor roofvogels heb je niet, hè. En die roofvogel, die achtervolgt het hele kleine vogeltje, het musje, zeg maar. En het musje dat vliegt en dat vliegt, maar die valt, die haven, die blijft het achterna jagen, blijft achtervolgen. En dan ziet dat musje wat. Tussen twee rotsen, een hele dunne spleet. En dat musje dat schiet die spleet in, die voor het musje precies breed genoeg is, maar die haven die kan er niet tussendoor. Die haven is te breed en te dik, die kan die spleet niet binnenkomen. En het musje is veilig. En dan zegt Luther, die domme duivel, hè, die domme duivel, die me als een roofvogel achtervolgt, die leert me juist om die spleten tussen de rotsen te vinden, de beloften in de schrift te vinden. Die domme duivel, die leert me door zijn aanvechting alleen maar om een Bijbel beter te lezen. Om de beloften, om de spleten van de beloften te zoeken. Om het daarin te vluchten, om daarin te schuilen en te verschuilen. En dan moet de duivel op afstand blijven. Daar kan het er niet bij. Als ik vlucht en schuil in de beloften van de schriften van het verbond. Dan moet de duivel een stap terug doen. Daar kan het er niet meer bij me. De aanvechting, laat die je leren zoeken. Naar de beloften, naar het verbond, naar je kinderdoop. Daar ben ik veilig. Het is toch waar. Ook voor mij, wil Jezus die verlossing zijn. Zelfs in mijn hoogste aanvechtingen en in de spleten van de belofte. Mag ik vrolijk en verzekerd zingen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Opdat ik mij verzekeren en mij ganselijk vertroosten. Als de aanvechting bedrijft in de belofte spleten van het woord en van het verbond. Dan kun je zingen. In alle omstandigheden. Hoe het buiten die rotspleet ook stormt en kolkt en kookt. Kun je altijd zingen. Nou zei ik in het begin van de preek. En het wordt tijd om over te gaan. Je kan het op twee manieren uitleggen. De manier van de catechismus heeft de reformatie dus uitgelegd. Hè? En die was dus deze. Dat die woordjes nederdaling ter hel betekenen. Dat Jezus heel zijn lijdensweg door, vanaf zijn geboorte tot en met zijn sterven, eigenlijk is nedergedaald in de hel. De rode draad door al die elementen van zijn lijden heen. En dat mag het geloof deze vertroosting in de aanvechting geven. Maar ik zei al, de vroege kerk, en dan bedoel ik een beetje christenheid mee, zo tussen 100 en 400 na Christus, toen zijn we echt een heel tijdje terug, wat eeuwen terug, die hadden een andere uitleg. Die wilden vasthouden aan de volgorde waarin het hier staat. Eerst geboren, toen geleden, toen gekruisigd, toen gestorven, toen begraven en toen nedergedaald ter hel. Maar dan opgevat naar de zin van 1 Petrus 3 vers 18 tot 20. We hebben dat gelezen, dat stukje. Dan gaat het over de geesten in de gevangenis. Dat is ook van de duivel. De duivel is een gevallen engel en engelen zijn geest. De duivel is een geest. En blijkens vers 20 van 1 Petrus, die gaat ook over de geesten van de ongelovigen die in de tijd van Noach hebben geleefd. En die toch buiten de ark gebleven zijn. Al hebben ze 120 jaar die ark gebouwd zien worden. Was elke hamer, zeg van ogen, een hamerklop van haast je toch en vraag of je ook de ark binnen mag. Maar ze hadden het niet gewild en niet gedaan. En ze zijn in ongeloof buiten de ark gebleven. Hun geest, hun ziel is na hun sterven naar de hel gegaan. Naar een zaal in de hel gegaan, bij de duivel. Wachtend op de jongste dag. Om na de jongste dag met geest en lichaam in de poel geworpen door die brand van vuur en zulfer de hel, ook de hel, een ander portaal van de hel, zeg maar. Tenminste, dat zou met hen gebeuren, met de geest van de duivel en van die ongelovigen, als Jezus zou winnen de strijd die op aarde had. Maar stel nou eens, van de duivel gedacht, dat de duivel het zou winnen. Stel nou eens, dat de duivel niet alleen Adam tot zonde had kunnen verleiden, maar dat de duivel ook Jezus tot zonde had kunnen verleiden. Dan zou de duivel het gewonnen hebben. Dan zou de reddingsoperatie van Jezus mislukt zijn. Dan zou de duivel wel zorgen natuurlijk, dat hij uit de hel had kunnen komen. Dat hij zijn volgelingen uit de pijn van hel had kunnen laten uitkomen. Om ze op aarde mee te onder aarde feest te gaan vieren. Dat de duivel het gewonnen zou hebben. En hij zou zo mag zeggen, toen Jezus op aarde kwam, hielden de duivelse geest en de geesten der verdoemden hun adem in. Zou Satan nog winnen? Zou hij Jezus een val kunnen brengen? Dan komen we er toch nog uit. Maar Jezus kwam. Hij leed. Hij werd gekruisigd. Hij volhardde. Hij volbracht. Hij stierf. Hij werd begraven. En hij was niet in val gekomen. Jezus heeft de duivel verslagen en van de duivel gewonnen. En toen is de geest van Jezus, het ware, voor de opening van de hel gaan staan. Om zich daar te vertonen. Om zich daar te laten zien als overwinnaar. En dat was een prediking voor de geesten in de hel. Het is voor jullie helemaal over en uit. Je kan alle hopen laten varen. Maar je komt hier nooit meer uit. Ik heb het gewonnen. En de duivel, die is voor eeuwig het onderspit aangedaan. Voor jullie is nog alle hoop verkeken dat je ooit nog uit zal komen. Want Jezus heeft gewonnen. Jezus heeft als overwinnaar zich als het ware aan de deur van de hel laten zien. Om zich als overwinnaar te vertonen. Ik heb overwonnen en de duivel heeft verloren. En dat betekent dus ook, als ik te strijden heb met de duivel, als ik op dit gebied, wat het over gaat, als ik door de duivel word aangevochten, en de duivel die lijkt veel en veel sterker te zijn dan is die ook, vrees niet. Jezus is de overwinnaar. Jezus is overwinnaar van de duivel. Hij kan je wel aanvechten. Maar hij kan je niet meer voorgoed in zijn klauwen krijgen. Echt niet. Wees daar nou maar niet bang voor. Jezus is de overwinnaar. De gekruisigde en de gestorvene die als overwinnaar de dood is ingegaan. Duivel, dood en hel heeft overwonnen. Hij verlost. Die wordt aangevochten. Hij verlost degene die zich in de angst der hel geen raad soms weten. Maar ik mag in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn en mij tot en met vertroosten dat Hij heeft overwonnen. Amen. Laten we zingen een van die psalmen die je ook noemde, psalm 116, vers 1, 2, 3 en 5, waarin we ook lezen van de aanvechtingen, vers 2, de angst der hel die alle troost deed missen en de verzekering en de vertroosting die dan in de Heer is, psalm 116, 1, 2, 3 en 5. Laten we samen danken en bidden. Geloofd zijt gij, o God, zo te mogen zingen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Gij hebt mijn ziel gered, mijn tranen, angsten willen drogen. Zelfs op dat moment in ons leven misschien, dat de angst der hel ons alle troost deed missen, aanvechting. Maar daar bent u, Heere Jezus. Daar was u. En u ging die weg nog verder af. U ging die tunnel zelf in en door. Omdat allen die worden aangevochten zich zouden verzekeren. En zich tot en met zouden vertroosten. In het ik voor u. En als we de aangevochten, Heere, laat aan de roofvolven van de aanvechting ons drijven in de spleten der beloften. Beloften van uw goedwillendheid, van uw zondaarsliefde. Beloften verzegeld in de doop. Laat aan de haviken van aanvechting het musje van het geloof drijven in de spleten der beloften. En doe ons met de beloften om ons heen dan zingen, Heere. Dan kunnen we altijd zingen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dus heb ik niets te vrezen. Omwille van deze zaligmaker. Die zich zo diep vernederde. Tot in de Godverlatenheid toe. Onuitsprekelijke, onpeilbare, onvergankelijke liefde. Geef, Heere, dat we niet horen bij hen die naar hetzelfde op weg zijn als dat u op weg was, Heere Jezus, maar die er heel gerust mee zijn en kalmpjes verder leven. En die als ze worden dreigend door de aangevochten zich geruststellen met de gedachte, dan maar zonder genade. En dan maar nooit met God verzoend. Heere, doe een ieder die zo is ontwaken. Als u de hand op de schouder legt en hen aankijkt. Kijk eens naar mij. Hoe kun je zo gerust verder gaan? Zegen zo uw dienst, Heere. Zegen zo de vernedering, de verkondiging van de totale vernedering van uw Zoon. Wees met ons, Heere, deze avond ook met onze jeugdvereniging. Wees met deze week, we weten nooit wat de week zal brengen. Maar dat zeggen we vaak heel makkelijk. We beseffen er nu waarschijnlijk des te meer van. Gedenk hen die een zwakke gezondheid hebben. Of die behandelingen ondergaan en die zich dubbel kwetsbaar weten. Of die nu dubbel eenzaam zijn. Gedenk hen die wat werk en bedrijf betreft. Grote zorgen op zich af zien komen van inkomstenderving. Gedenk allen die werk zijn in de verpleging en de verzorging. In de grote taken die op hen afkomen. Wees ook met alle leerkrachten in het onderwijs. We bidden om uw zegen over de maatregelen die de overheid neemt. En geeft u hen die ons regeren wijsheid, Heere. En geef hen vooral ook het besef van afhankelijkheid. Geef ook hen de erkentenis dat gij regeert. Geeft u dat wereldwijd aan wereldleiders. Maar ook in ons land en volk, ook aan premier Rutte. Sterk ook hem in zijn ontzaglijke, grote, verantwoordelijke taak, maar ook gemeentelijk burgemeester en wethouders. Zegen met erkentenis dat gij God zijt, almachtig en regerend, en dat geen Christus te zoeken en te vinden bent, Zegen ons met de kennis dat wij mens zijn. Broos. Een stofje aan een weegschaal. En laat ons als kerk dan plaatsvervangend smeken om inkeer in ons land, in ons volk, dat u niet langer genegeerd wordt en er buiten gehouden en gedacht wordt, Heere. U ons verstaan wat u ons te zeggen hebt als u met de vingers knipt en we misschien iets zien plaatsvinden wat in boek Openbaringen geschetst wordt. Laat uw kerk het toon en voorbeeld zijn van rust. Van welke vrede er ligt in u, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Allerhoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Geef dat zo uw kerk een toon en voorbeeld zijn mag. Van welke rust er ligt in een leven met u en een rusten op de beloften die u geeft, Heere. We dragen ook de colleges van kerkraad en kerkentmeesters aan u op. Geeft u ons wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. Geef, Heere, dat wij elkaar zondag weer ontmoeten mogen. Geef dat het ook dan toch nog weer zo kan dat het in uw huis mag zijn, dat elkaar mogen zien. Maar geef vooral, Heere, dat we elkaar mogen horen dan weer. Geef vooral dat we uw stem ook volgende week weer mogen horen. Ook al zou het dan voor allemaal thuis zijn. Maar laat de verkondiging van uw lijdensevangelie voortgaan, Heere. Neem ons die niet af. Maar laat die verkondiging voortgaan, tot op de laatste jongste dag toe. En leer ons hem des te meer waarderen en hem des te meer begeren. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 42, dat past bij de preek, het past ook bij de situatie in onze tijd. Psalm 2, vers 1 en 3, het heigend hert der jacht ontkomen in vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.